Ons thema is: let op de vijgenboom en op al de bomen. Dat is een tekst uit Lucas 21, dat staat ook op de uitnodiging. En daar zegt de Heer Jezus dat we op de vijgenboom moeten letten. En voor veruit de meesten hier is dat beeld helder, want als de Heer Jezus het heeft over die vijgenboom, dan bedoelt hij Israël. Maar hij zegt ook: let op de vijgenboom en op al de bomen. En het kan niet anders dan dat de Heer Jezus terugdenkt aan al die volkeren, als Israël vergeleken wordt met een boom, in dit geval met een vijgenboom, dan denkt hij terug aan al die bomen die er geweest zijn. En dat zijn al die volkeren die vroeger een rol gespeeld hebben in de geschiedenis rondom Israël. En dat is nu precies het lijstje wat u voor u hebt, als u dat lijstje hebt, of vanavond meeneemt. Irak, dat heette vroeger dan Babel, maar dat doet niet zoveel te zaken. Europa, dat heette dan vroeger het Romeinse Rijk. Jordanië, dat heette vroeger Moab. Ammon, Edom. Egypte wordt altijd apart genoemd. Syrië wordt altijd apart genoemd. Palestijnen, dat heette dan vroeger Filistijnen. Heel vaak genoemd. Iran, dat was het Medisch-Persische Rijk van vroeger. Maar goed, het is het huidige Iran. En tenslotte Israël. Je kunt je voorstellen dat die hele opsomming van landen niet zomaar gekozen is. Zo van, laten we daar eens over hebben. Maar dat dat te maken heeft met een heel duidelijk woord van de Heer Jezus: let op de vijgenboom en op al de bomen. Maar ik vond het niet eerlijk om over anderen te praten voor we over onszelf gesproken zouden hebben. Vandaar het eerste onderwerp, profetische boodschap, over kerkmensen. Want die waren er in volstrekte zin toen niet. Die zijn er nu wel, maar toen niet. Dus de enige uitzondering op ons thema is het eerste onderwerp. Of anders gezegd, de enige uitzondering op ons onderwerp, dat zijn wij. Hier aanwezig. En het is een absolute must om bij jezelf te beginnen. Als je het wilt hebben over dat wat de Heere gaat doen in de toekomst, of al gedaan heeft voor een deel, dan mag je je daar nooit zelf buiten plaatsen. Dat wilde u ook niet misschien, maar dat kan in wat de uitleg betreft van het woord van God zeker niet. Nu ga ik u iets zeggen uit de Bijbel, uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 1, en dan ga ik straks met u naar Openbaring 3, waaruit blijkt dat de Heer in profetische zin iets te zeggen heeft tegen kerkmensen. Want ook dat staat in de Bijbel. Openbaring 1... Dat begint met die prachtige woorden: openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. God heeft geopenbaard wat weldra moet geschieden. Maar het is de openbaring, het openbaar maken van de Heer Jezus. En dat heeft God gedaan door zijn door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes. Dan zegt vers 3: zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Hier wordt het hele boek Openbaring profetie genoemd. Het is een profetisch boek. Snappen we ook wel een beetje, want het gaat over toekomstige dingen. Het gaat over heel verstrekkende dingen en ook heel ver wegliggende dingen misschien. Maar het boek Openbaring is dus een profetisch boek. Nu gaat profetie sowieso over de Heer Jezus. Altijd als de Heer gewacht maakt van profetie, gaat het over de Heer Jezus. De Heer Jezus is het middelpunt, het centrum van de profetie. De Heilige Geest is aan het werk. En het geweldige van het werk van Gods Geest is dat hij altijd de Heer Jezus in het midden plaatst. En hetzelfde boek Openbaring zegt in hoofdstuk 19, de Geest van Jezus, het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus is de basis, de geest van de profetie. Dus als je naar de geest, de kenmerkende dingen van de profetie wilt, dan kun je niet anders dan uitkomen bij de Heer Jezus. En nu gaan we kijken wat die profetische boodschap dan is voor die kerkmensen. Dat vind je in Openbaring 3, onder andere ook in hoofdstuk 2, maar dat laat ik nu even los vanavond. Het gaat me om Openbaring 3. Eerst vers 14 en dan straks terug, een klein stukje terug, naar vers 7. Openbaring 3, vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, waart gij maar koud of heet, zodan, omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk, en ik heb mij verrijkt, en heb aan niets gebrek, en gij weet niet dat gij zijt de ellendige, de jammerlijke, en arme, en blinde, en naakte, raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte kleren, opdat gij die aandoet, en de schande van uw naaktheid niet zichtbaar worden, en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Terug, hetzelfde hoofdstuk, vers 7, schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten, want ge hebt kleine kracht, maar ge hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat ge hebt, omdat niemand uw kroon nemen. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan. Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover het lezen van de Bijbel. De Heilige Geest wil iets zeggen. En het getuigenis van Jezus is de geest, de adem van de profetie. En de Heilige Geest wil vanavond aan ons iets zeggen. Een profetische boodschap over kerkmensen. Nou, iedereen voelt op zijn klompen aan dat je die kerkmensen makkelijk in twee groepen kunt verdelen. Niet rooms-katholiek en protestants of zo. Ook niet evangelisch en calvinistisch. Maar in mensen die kerkmens zijn. En mensen die de Heer Jezus kennen. Ik was vroeger lid van een varengezelschap en dat was een hele fanatieke dirigent bij ons. Ik had iemand meegenomen uit mijn woonplaats en ik had hem voorgesteld aan onze dirigent van, kijk, dit is ook een, die is ook muzikant bij die en die fanfaregroep. En hij had altijd kritisch. Hij zei, nou, een hoorndrager zeker. Dus ik zei muzikant, maar mijn dirigent zei hoorndrager. Hij maakte het verschil tussen mensen die een gitaar in handen hadden en iemand die erop kon spelen. Ik heb genoten hoor. Ik heb het niet over jou. Nee, maar het verschil werd dus even heel scherp neergezet. Hè? Een hoorndrager of een muzikant. Dat was toen helemaal niet leuk. Ik vond het niet fijn dat hij zo mijn vriend die ik meenam bejegende. Maar ik snapte hem wel later. En als ik het nu heb over kerkmensen, dan ben ik geneigd om ditzelfde onderscheid te maken. Afgelopen week heb ik gesproken ergens over Exodus 1. En dat ging over die vroedvrouwen in Egypte. Een heel ingewikkeld verhaal, dat zal ik u echt besparen. Maar daar heb je heel veel tijd voor nodig om dat uit te leggen. Maar in elk geval, zij hielpen bij het baren. En ik heb het vastgeknoopt aan wedergeboorte. Niet nog een keer geboren worden, dat lost niks op, maar op een nieuwe wijze geboren worden. Ik weet niet of dat ooit doorgedrongen is. Toen ik dat gedaan had, kwam een hele oude broeder, ik denk 85, zoiets, huilend en zei, dit had ik graag bij ons in de gemeente willen vertellen, maar ik kan dat niet. En hij huilde, hij had zo graag dit verhaal daar willen vertellen. Maar het lukte hem niet. Ik denk het lukte misschien best, als hij dit verhaal doorvertelt, dan komt het ook over, zeker met de emotie die hij had. Want er werd nooit meer over wedergeboorte gepraat. Maar de Heer Jezus zei tegen Nicodemus, en dat was een kerkmens, als ik dat eventjes aanhalingstekens zo mag zeggen. Het was een vrome Jood, die professor was in Jeruzalem, die behoorlijk ter tale was en heel goed op de hoogte was. En die Nicodemus snapte het niet. En de Heer Jezus, je moet wederom geboren worden. Anders snap je het niet. En nog verder. En anders kun je dat koninkrijk van God niet ingaan. Niet alleen, je kunt het niet snappen, maar je hebt er ook geen deel aan. Wedergeboorte. Nicodemus zegt, hoe kan dat dan? Nog een keer in de baarmoeder? Ja. Als dat zou kunnen. Misschien is de vorm van je neus iets anders. Dan hoeft die make me over ook niet door te gaan. Maar voor de rest kom je er precies zo uit. Dat lost toch niks op? Nee, op een nieuwe wijze. Van God uitgeboren worden. En dat betekent dat het gebeurt door de Heilige Geest door water en geest. Zo zegt de Bijbel dat in Johannes 3. En de Heer wil ook zo graag dat iedereen dit meekrijgt, dat iedereen dit meemaakt, dat iedereen daarin ook staat. En als ik je nu vraag vanavond, ben je opnieuw geboren? Dan zal één zeggen, ja dat weet je maar nooit, moet je maar afwachten totdat je aan het eind van de rit eindelijk vrijkomt van je lichaam en van je verkeerde gedachten. Dan pas wordt duidelijk of je echt opnieuw geboren bent. En anderen zeggen, vol enthousiasme, ik ben het. Het verschil tussen een kerkmens en iemand die opnieuw geboren is, is groot. Je kunt heel lang een kerkmens zijn, je kunt lid zijn van een bepaalde groepering, en dat zit overal hoor, dat zit niet in een bepaalde hoek van het spectrum van het kerkelijke leven, dat kan overal zitten. Zonder dat je deel hebt aan dat leven uit God. Ik heb zo vaak gezegd dat ik al een beetje preekte en ik kende de Heer Jezus niet. En ik weet van anderen die dit ook deden, al voorganger waren van een baptistenkerk, één voorbeeld. Dus denk nu niet dat dat daar niet voorkomt, komt daar kennelijk ook voor. Of voorganger waren van een PKN-gemeente. Maar ze hebben beide, even die beide voorbeeldjes, gezegd dat ze de Heer Jezus hadden leren kennen. Maar ze waren al voorgangers. Ze spraken al elke zondag vanuit hun pulpit, vanuit hun kansel. Het is niet zo vanzelfsprekend dat je wederom geboren bent. Het is een geschenk, een heel bijzonder iets van God uit geboren worden. De Heilige Geest wil werken aan je. Dat doet Hij. Hij zal je proberen te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat doet Hij. Maar er moet een moment komen dat je in je eigen leven ervaart: Heer Jezus, U bent voor mij en voor mijn schuld aan het kruis van Golgotha gestorven. Zo lief had God de wereld mij, dat Hij zijn enige geboren zoon gaf voor mij, omdat ik niet zou omkomen, maar het eeuwige leven zou hebben. Leven uit God. Eeuwig leven is goddelijk, is van God uit. Heb je dat leven? Ja, sommigen zullen zeggen, halleluja, van alles. Anderen zeggen, ik zeg nooit wat in de preek, en ik kijk ook wel uit, maar voordat ik wat zeg, dan word ik weer voor aap gezet of zo. Nou, ik bedoel niet u uit uw tent te lokken, ik bedoel wel een stukje overtuiging in uw hart te leggen, dat u weet, ik ben opnieuw geboren. Ik ben uit God geboren. Ik heb nieuw leven, leven uit God. En als ik dat niet heb, kan ik vroom doen. Maar dat zegt niks. Ik kan een kerkmens zijn, zonder deel uit te maken van het lichaam van Christus. Maar dat is wat anders. Natuurlijk noem ik dat ook gemeente. Maar het lichaam van Christus heeft te maken met leven, verbonden met Hem die het hoofd is. Leven vanuit het hoofd aangestuurd. Leven uit God. Dat verschil wil ik heel helder hebben. En dat verschil is er ook. Dat voelen we aan. Eigenlijk weet iedereen van ons waarover ik het heb. Maar de vraag is natuurlijk in de allereerste plaats, waar sta ik dan zelf? Wat is dan mijn plek in dit verhaal? Heb ik leven uit God? Ben ik opnieuw geboren? Of ben ik alleen maar vroom? Nog een keer, ik ken het uit mijn eigen leven. Ik weet wat het is. Geen zekerheid van vergeving van schuld. Geen zekerheid van, we komen in de hemel, niet omdat we het daarna goed doen, geen fouten meer maken, nooit meer zondigen, geen verkeerde gedachten meer hebben. Nee, omdat de Heer Jezus het goed gedaan heeft. Omdat Hij dat werk volbracht heeft. Omdat Hij het bij God in orde gemaakt heeft. Hij heeft het gedaan. Niet wij, daarna, dus na onze bekering of zo. Maar dan kwam ik er nog niet, daar geloof ik niets van. Uit mezelf, wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik heb geen benen om op te staan. En toch moet er heel helder een verschil zijn tussen een kerkmens en iemand die deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Ik heb u al over Nicodemus gepraat. Dat was niet de slechterik van Jeruzalem, dat kun je niet zeggen. Dat was iemand die geïnteresseerd was, die dingen van de Heer ook zocht. Maar hij had dat nog niet, moest het nog krijgen. Nou, misschien zegt iemand heel devoot, ja, maar als hij het dan niet had, wij helemaal niet, want wij komen daar nog ver achteraan. De Heer Jezus heeft gesproken in Matthäus 7 over mensen die zeggen, u was in onze straat, Heer, u hebt in onze straat wonderen gedaan. En we hebben van de broden gegeten. We waren erbij toen u die wonderbare spijziging deed. En we hebben die wonderen gezien van ogen en zo en van kreupelen. We hebben het allemaal meegemaakt. En wat zal hij zeggen? Ik heb u niet gekend. Dat is hard. Dat is bikkelhard. Dat is gewoon van, moet eens luisteren. We kunnen nu wel wat zeggen. En we kunnen wel meelopen. Mag ik nog een keer zeggen? We kunnen een hoorndrager zijn zonder muzikant te zijn. Als voorbeeldje. Leven uit God. Nu, daarover gaat het vanavond. Een profetisch woord, een profetische boodschap over kerkmensen. En ik vind in mijn Bijbel dat onderscheid mes en mes scherp in Openbaring 3. Daarom heb ik het u voorgelezen. Heel scherp. Dat zijn twee gemeenten, die liggen ook nog vlak bij elkaar. Philadelphia en Laodicea. Beide in Klein-Azië, het huidige Turkije. U kunt ze zo opzoeken. Van beide is ook niks meer over. Niks. Laodicea is niks. Eén ruïne. En Philadelphia is ook niks, ook een ruïne. Maar ze liggen er wel en ze waren er destijds ook. En er is een verschil. Ik ben bewust met Laodicea begonnen. Omdat in Laodicea, zo nadrukkelijk staat, het is niet goed met jullie. Jullie hebben echt iets niet. Jullie hebben dat leven niet. Hij staat aan de deur en hij klopt om binnen te komen. En hij heeft allerlei dingen laten passeren, allerlei moeilijke dingen laten gebeuren om ze tot inkeer te brengen. Want hij had ze lief, hij wilde zo graag dat zij de deur van hun hart en de deur van hun gemeente zouden openen. Dat deden ze niet. Ze lieten hem gewoon buiten staan. Maar ze zeiden van zichzelf wel dat ze het helemaal hadden. Ze waren rijk en verrijkt en er was geen enkel gebrek. Ze hadden alles. Laat ik maar zeggen, een kerkmens zijn kan wel eens gepaard gaan met een enorm stukje hoogmoed. Van, ja, bij ons loopt alles gesmeerd. Alle programma's lopen, kloppen. Het jeugdwerk is geregeld, pastoraat is geregeld. De diaconie loopt als een trein. Alles is keurig in kaart gebracht. Maar dat zegt op zich niets. Ja, ik ben blij als het goed loopt hoor, alsjeblieft, neem me niet kwalijk. Natuurlijk is het fijn om dat ook goed te regelen en om het goed te hebben. Maar dat is geen garantie. Dat is helemaal geen garantie. De Heer zegt, de vraag is of ik binnen ben. En hij wilde zo graag binnenkomen. De Heer zelf had gezegd, wat twee of drie in mijn naam samen zijn, dan wil ik in het midden van hen zijn. Hij wilde zichzelf bij die twee of die drie gaan voegen. Of bij die 20 of die 30, of bij die 200 en die 300. Maar in Laodicea hadden ze dat niet nodig, we hadden dat zelf geregeld. Alles was keurig, alles was goed. En ze hebben niet doorgehad, echt niet doorgehad wat de Heer Jezus zelf laat zeggen, want Hij zelf is aan het woord, dat de Heer, Hij zelf buiten staat, dat ze ellendig zijn, dat ze jammerlijk zijn, dat ze arm zijn, dat ze andere dingen nodig hebben. Dat hebben ze niet eens door. Maar ze zijn helemaal voorzien. Bijna de sticker op de deur. En bekeerd zijn we ook al. Aan de buitenkant. Maar de Heer stond buiten. En nu kun je dus eindeloos gaan filosoferen over welke kerk zou hier nu bedoeld zijn. KPN, dat is gelukkig geen kerk. Het lijkt er een beetje op, maar die bedoel ik dus niet. Maar welke club? Vodafone misschien? Andere club. Want dit is natuurlijk het makkelijkste om te zeggen, ja, heb ik altijd al gezegd. Die, zootje ongeregeld. Tjonge. Hebben ze de MBV-vertaling? Kan niet goed zijn. Ik noem maar iets. Misschien denkt u niet zo, maar het zou wel kunnen. Want er zijn al heel wat scheuringen gekomen om het gebruik van een bepaalde vertaling. En liederen, ja, daar moet je heel, heel voorzichtig mee zijn. Opwekking mag, maar ja, tot 180 of zo. En daarna niet meer, want die zijn veel te moeilijk. Dit herken je? Ik zal niet al te veel scherpe dingen zeggen. Maar het is zo discutabel. En er wordt ongelooflijk veel gepraat over hoe de kerkdienst verliep. En wie er wel was. En of de hoed van Maxima nu wel of geen roos was. Ik noem maar even iets van vandaag. Of dat het er weer anders uitzag. Eindeloos praten over. Want de vraag is. Of de Heer binnen was. Was Hij binnen? En als Hij binnen is. Welke stoel krijgt Hij dan aangeboden? Laodicea ligt daar ook in Klein-Azië. Krijgt het verwijt dat ze lauw zijn. En dat snappen ze. Weet je waarom? Ik ben er één keer geweest en ze hebben het uitgelegd. Er zijn van die warme bronnen daar, van die geneeskrachtige bronnen. Die werken nog, zegt men. Daar kun je nog naartoe gaan. Het zou goed zijn voor mensen uit Duitsland. Die gaan altijd naar Afkoer. Die gaan altijd naar zo'n soort bron. Nee, sorry hoor, voor alle Duitsers hier. U bent welkom, maar daar heb je ze nog, zal ik maar zeggen. Hè? Van die geneeskrachtige bronnen. En dat spuiten is zeer kalkhoudend spul. Dat is warm, zeer warm water. Komt uit de grond. En dat stroomt natuurlijk Ja, nu proberen ze dat zo goed mogelijk vast te houden in het bassin en zo. Maar dat stroomt weg. En dat stroomt maar door, dat golf. En dan zie je die prachtige, bij Pamukkale, die prachtige krijtrotsenachtige formaties. Een wereldwonder is dat, wat in alle boekjes aangegeven is. Is ook echt heel bijzonder. En dat stroomt maar door. Nu, als die bron een beetje verder stroomt en nog een beetje verder en nog een beetje verder en nog een beetje verder, dus steeds maar een beetje verder, dan kom je uit bij waar Laodicea lag. En als dat water daar kwam, dan was het niet meer warm en ook niet meer geneeskrachtig. En koud was het ook niet, want het was niet om te drinken. Daarom zegt de schrijver, was het maar warm of koud? Want als je nou heet was, dan had je er tenminste wat aan. En als het koud was, had je er ook wat aan. Maar nu, dat water dat bij jullie komt uit die bron, ja, dat deugt nergens meer toe. Dat kun je rustig laten lopen. Dat is het beeld. Zij snapten dit verhaal. Zij snapten het heel goed. Zij snapten daar dat warme water, ja, daar kon je tenminste je in poedelen. En daar had je wat aan voor je body, voor je lichaam. En dat koude water kon je dan drinken. Of het was voor de bevloeiing geschikt, maar in ieder geval, je had er wat aan. Maar dit, daar had je niks meer aan. En daarmee wordt de gemeente vergeleken. Het is niet meer fris. En het is ook niet meer geneeskrachtig. Het is eigenlijk niks meer. En dit herken ik. En nu gaat het me niet om een bepaalde naam, een bepaalde club. Het gaat me erom dat heel veel mensen onder de beïnvloeding staan van deze sfeer. En de Heer Jezus, ach ja, ja, die is er vroeger wel geweest hoor. Jawel, ja, wel zeker. En wij bidden ook nog aan het eind, in de naam van Jezus, wat dat dan ook betekent voor ze. Maar voor de rest praten ze niet meer over Jezus. Nee, de God van de Mohammedanen en de God van Israël, dat is precies hetzelfde hoor. Die Allah, zo noemen zij dat. En Yahweh, dat is allemaal één pot nat. En dat maakt ook niet zoveel uit of je hem nu God noemt, of Yahweh, of Allah, of het licht, of het hogere. Maakt allemaal niks uit. Lieve mensen, de Heer Jezus staat buiten. Hij staat buiten. Het is nog wel wat religieus, godsdienstig, en het lijkt ook nog een beetje, en er wordt ook nog een liedje gezongen, sorry dat ik het een beetje te banaal zeg misschien, een beetje te scherp zeg. Maar het gaat niet meer over de Heer Jezus, en het laatste Bijbelboek wil nu juist vertellen dat de Heer Jezus het centrum is in de hemel, dat de Heer Jezus het centrum zal zijn op aarde, en dat de Heer Jezus ook het centrum zal zijn in de gemeente. Maar in Laodicea was hij niet het centrum, stond hij buiten. Hij wilde wel binnenkomen. En had hij dan niet die deur kunnen forceren? Jawel, had hij al eerder gedaan. Jeruzalem, opstandingsdag. Deuren uit vrees voor de Joden gesloten. Ineens, pats, daar staat de Heer Jezus. Dat had hij best gekund. Zou de Heer Jezus dat nu nog doen? Zich zo naar binnen wurmen, wringen? Nee. Ik sta aan de deur en ik klop. Hij wil graag. Maar er is een hele horde kerkmensen vandaag die zeggen dat ze alles hebben, dat alles goed loopt, dat de programma's goed geschreven zijn en dat ze soms ook nog super orthodox zijn. Maar ze hebben de Heer Jezus niet. Ze kennen hem niet. Ze hebben geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Ze weten niet wat het is dat de Heer Jezus op de troon van hun hart is. Ze weten niet wat het zeggen wil, dat hij degene is die het voor hen bij God in orde heeft gemaakt. Dat hij degene is door wie ze wederom geboren zijn. Dat hij degene is door wie ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Inwonend. Permanent. Nooit meer gaat de Heilige Geest weg. Hebben ze geen flauw benul van. Daarom noemt de Heer zelf hier deze groep arm. Jammerlijk. Ellendig. Naakt. Ze hebben niks. Met alle respect voor hun programma's en voor hun mooi gebouw, ze hebben niks. Nou, geen naam invullen, want u zult geen enkele kerk vinden waar dit op slaat in de totale zin van het woord. Want ik ben er echt van overtuigd geraakt dat in al die groepen waarvan u denkt dat is bijna uitgestorven, dat dat toch gelovigen zijn. Dus even voorzichtig. Voorzichtig met namen. Maar je mag je wel afvragen, de verantwoordelijkheid die ik draag om me heen te kijken, is toch ook een vraag van, ken je de Heer Jezus als je heiligt en als je verlost? Ben je wederom geboren? Ja, en als je dat vraagt, dan ben je gelijk van een bepaalde kleur. Dan ben je van een bepaalde gemeente. Ja, ook zo'n overdreven spul. En dan word je onmiddellijk in een hoekje gezet. Nu, ik wil graag in dat hoekje staan. En ik wil graag duidelijk hebben dat de Heer Jezus mijn heiland, mijn verlosser is. En dat ik voor hem door het vuur wil gaan. En dat hij de plaats mag innemen in mijn hart en in mijn leven die voor hem is. En mensen die dat niet hebben, die moeten echt goud nodig. Die hebben goud nodig. Nou ja, dat is een heel moeilijke. Moeten die allemaal op een holletje naar de juwelier en allemaal een gouden brosje of een gouden horloge gaan aanschaffen? Nou, als u daarmee kunt redden. Maar u voelt allemaal dat het niet om een speltje gaat. Dat het niet om een sieraad gaat. U voelt allemaal aan dat het om God zelf is. Ze hebben hem zelf nodig. Van alles wat met goud in de Bijbel te maken heeft, altijd te maken met God zelf. Met zijn eigen glorie, met zijn eigen heerlijkheid. Hij is goud. Puur goud. Hij is het. En hij wil dat jij dat ook hebt. Dat je dat super, super goud gevoel kent van, ik ben een kind van God. Goud heb je nodig. Geen zilver, geen tweede plek. Goud. Zilver heeft ook een betekenis, dat laat ik nu even los. Ze hebben goud nodig. Ze hebben witte kleren nodig, dat voelen we aan. Ze zitten nog steeds in hun eigen kloffie, want ik heb er toch een rare pakje aangetrokken. Geel jasje, ja, het is een paar jaartjes oud, maar ja, hij doet het nog goed. Dus ik zit goed. Alsof je hiermee de hemel kunt verdienen. Je kunt de hemel niet verdienen met je kleren en met je klof. Dat kan alleen maar met de klederen van het heil. Met de mantel van de gerechtigheid. Met het smetteloze kleed van hem. En als straks de bruiloft er is en de bruid is gekleed in smetteloos, fijn, wit, linnen. Dan moet je die kleren moet je hebben. Die kleur. Dat is onze kleur. Dat is de kleur die we nodig hebben. En ook al zijn je zonden rood als karmozijn, ze zullen wit worden als witte wol, als sneeuw verdwenen ze. De Heer Jezus, hij wil je in het wit steken. Helemaal in het nieuw. Het is geen prinsjesdag, ben mal. Geen vertimmerde ridderzaal, ben mal. Niks ervan. De hemel zelf, de koning der koningen. Geen prinsjesdag. De koning, zijn dag, zijn glorie, zijn heerlijkheid. Zijn majesteit. En wij in zijn kleuren. Ogen zelf. We voelen het aankomen. We moeten echt ogen zelf hebben. We moeten een keer leren zien hoe dwars het is om zo te leven. En om zo ongelooflijk veel kerkelijk leven om ons heen te zien. Zonder leven uit God. Ik ben een beetje fanatiek misschien. Maar ik wil zo graag dat het helder is. Dat het helder is. Dat het volstrekt helder is. Dat je alleen maar door die ogen zelf, zalf van de Heilige Geest. Dus u hebt de zalving van de Heilige. En u weet deze dingen. Dat je heldere kijk krijgt. Het eerste wat God doet, als het allemaal donker is. En God zegt, er is licht, daar zij licht. En de Geest Gods zweefde broeder op de wateren. En de deur moet open. En laten we nu even kort door de bocht gaan. Als de deur van je eigen hart nog niet is opengegaan, dan mag dat vanavond. Ik heb daar geen loper voor. Er zijn van die systemen, daar kun je bijna alle deuren mee open krijgen, behalve die ene. Het is echt aan jezelf. Je moet het zelf doen. En ik weet niet of dat ooit gebeurd is. En als het niet gebeurd is, hoop ik dat het vanavond gebeurt. Dat je niet naar huis gaat zonder die absolute zekerheid. De deur van mijn hart is open voor de Heer Jezus. Heer, kom binnen. Je moet de Heer Jezus toelaten in je hart. Dan word je van een kerkmens een gelovige. Want kerkmensen, dat gaat niet goed hoor. Het is een profetisch woord over kerkmensen. Er blijft niets van over. Er blijft niets van over. Niks. Ja, maar die Laodicea, die mensen werden toch nog uitgenodigd om alsnog, ja, nog is de tijd, het is nog mogelijk om vandaag de deur van je hart te openen en om de Heer Jezus binnen te laten. En hij zegt, en als jij, ook al is het op het laatste moment, mij binnenlaat in jouw leven, dan mag jij met mij zitten op mijn troon, zoals ik zit op de troon van mijn vader. Dat vind ik eigenlijk een beetje, vroeger snapte ik dat niet. Ik denk, nou, dat zijn dus de slechte dikken van de gemeente, weet je wel, Laodicea, een beetje allemaal een zoontje. En die krijgen dan toch nog de kans om bij hem te zitten in zijn troon, zoals hij zit in de troon van zijn vader. Hij schuift een beetje op en zegt, kom maar naast me zitten. Fijn dat je er bent. Zo is de Heer Jezus. Hij zou het geweldig fijn vinden als je vanavond zei, hier ben ik hier. Eindelijk. Leven uit God. Wederom geboren. Leven van God uit. En je mag met hem zitten in zijn troon. Kerkmensen, je kent ze. Ik probeer zo vaak contact te krijgen met mensen. Ja, ik ben hervormd. Ja, ik zeg, dat bedoel ik niet. Heb je leven uit God? Ja, ik ben hervormd. Ja, maar ken je de Heer Jezus als jij? Ja, ik ben gewoon orthodox hervormd. Komt altijd een woordje bij. Of, ja, ik ben nog even meer de bond. Of, ik wil er niks negatiefs van zeggen. Want mensen die heel hard roepen dat ze super evangelisch zijn, dan vraag ik me soms ook af, ken je de Heer Jezus? Ik vraag ook wel eens, heb je de Heer Jezus als je heiland? Ja, er is laatst nog een wonder aan mij verricht. Dat is ook geen antwoord. Die zijn net zo. Meesters in het verbloemen. En je kunt je eindeloos verschuilen achter manifestaties, achter vallen en niet vallen en zoeken naar een wonder. U hebt het programma van de EO misschien ook allemaal gevolgd, op zoek naar een wonder. Ik wou per se alle uitzendingen volgen, ik heb het ook voor elkaar gekregen. Maar dat is het ook niet. Sorry hoor, ik ben nog steeds lid van de EO. En nog, ik lees visie, ik wil graag sponsoren, dat bedoel ik niet. Maar, ik denk, is dat de weg die de Heere wil? Ja, hoe moet het dan, Heer? Hoe moet het dan? Lieve mensen, dat profetische woord over Laodicea is vandaag heel erg op zijn plek. En als je mij vraagt, let op de bomen, let op Irak, let op Babel, let op Iran, let op Jordanië, let op Moab. En ik zou dit niet zeggen, hè. Dan voel ik me beschaamd. Dan had ik één categorie helemaal overgeslagen, namelijk jou en jullie en ons. En gezegd, ja, mooi praten over dat allemaal daar komt en daar gaat. Maar dit element loslaten kan niet. Je voelt het aan. Er is een andere kijk, ook een profetische kijk op de gemeente. En dat is Philadelphia. Dat is heel merkwaardig. Ze staan vlak bij elkaar in één hoofdstuk. En Philadelphia, daar staat precies het omgekeerde van. Die zeggen niet, we zijn rijk en verrijkt. Ik weet dat gij zijt klein en ellendig. Maar gij hebt mijn woord bewaard. Gij hebt kleine kracht. En mijn naam niet verloochend. De Heer Jezus zegt aan de mensen van Philadelphia, ik woon in jullie midden. En ook al spreekt iedereen een beetje laatdunkend over jullie, ik woon daar. En mijn naam, zijn wezen, dat wat hij ten diepste is, wordt daar niet verloochend. Nu heb ik in het verleden een preek gehouden hier in Veenendaal over Hebreeën 11. Ik weet niet meer over Hebreeën 1. Ik weet niet meer wanneer precies. Maar ik heb het wel gedaan. En in Hebreeën 1, daar worden hele wonderlijke dingen gezegd van de Heer Jezus. Achter elkaar. U mag het zelf lezen. Wilt u het lezen? Als u een Bijbeltje hebt, dan zoek het maar even op. Hebreeën 1. Als u het leest, oh ja, dat heb ik heel vaak gelezen. Hebreeën. Dat is een naam voor mensen uit de Joodse families. Die werden de Hebreeën genoemd. En Hebreeën 1 begint zo prachtig, nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst van de dagen tot ons gesproken in de Zoon. God spreekt tot ons in de Heer Jezus, in de Zoon. En dan moet u opletten. En eigenlijk moet u ook gaan tellen. De Zoon. Gesteld tot erfgenaam van alle dingen. Dat is 1. 2. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. 3. Die ook de afstraling is van zijn heerlijkheid. 4. Die ook de afdruk is van zijn wezen. 5. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. 6. Die de reiniging van de zonde tot stand gebracht heeft. 7. Die zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Wat heb ik gezegd? Als de Heer Jezus zegt, jullie hebben mijn naam niet verloochend. Wat bedoelt hij dan? Ja, jullie hebben nooit genegeerd dat ik de naam Jezus had. Dat hebben jullie nooit genegeerd. Zullen jullie dat bedoeld hebben? Alleen maar de naam Jezus, sek. Zoals vandaag nog in de naam van Jezus. Of in Jezus' naam gewoon gebruikt wordt als formule. En dan zeggen, ja, maar we hebben uw naam nooit verloochend. Nee, dat bedoelt de Heer niet. Echt niet. Want de naam drukt in de Bijbel altijd uit wie iemand is. En die naam van onze Heer Jezus is veel meer dan alleen maar Jezus. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Heel veel inderdaad is van hem. U hebt net een huisje gekocht vandaag. Gaat morgen naar de notaris. U hebt het mis. Het is van hem. U denkt dat het van u is. Ja, 85% van de bank of zo. Maar u denkt dat het van u is. Die paar procenten misschien. Het is van hem. Dat is moeilijk, hè? Alles is van hem. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Ik kan me er ook niet in denken dat Bethlehem toen hij geboren was van hem was. Alle hotels daar waren van hem. Er was geen plaats. Ik kan me dat niet in denken. Maar het staat er wel. En niet alleen, het behoort hem toe, maar hij heeft het ook gemaakt door wie hij de wereld geschapen heeft. Hij zelf, mijn heiland, mijn verlosser, is de schepper. Hij heeft het zelf gedaan. Kolossenzen 1, andere tekst. Door hem en tot hem en om hem zijn al die dingen geschapen. En hij die alles heeft, alles maakte, is de afstraling van zijn heerlijkheid. Dat betekent alle kenmerkende dingen van God, want dat is het woord heerlijkheid, alle kenmerkende dingen van God, kijk maar naar hem. En hij is ten vierde de afdruk van zijn wezen, niet een kopie, even onder het apparaat door en dan heb je er weer een kopietje bij. Nee, hij is niet de afdruk in de zin van een kopie, hij is de blauwdruk, hij is de basis van wezen van God, alles van God, zijn hele wezen is in hem. En hij draagt ten vijfde alle dingen door het woord van zijn kracht, hij tilt, ja, je kind, soms kom je erachter dat je echt niks kunt. Soms moet je dat leren. Best heel pijnlijk en moeilijk. Maar ik weet een beetje hoe het gaat. Maar hij draagt je. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Ik heb misschien ook wel 100 keer verteld dat ik een bijbelleer heb gehad. Heel veel aan te danken. Die onder andere dit zei. Die uitdrukking. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Kun je het beste begrijpen als je naar het kruis van Golgotha kijkt. Daar gaf hij aan zijn beulen de kracht om een spijker door zijn hand en door zijn voet te slaan. Hij droeg die beulen. En als die 1 seconde eventjes niet gedragen werden, konden ze geen hamertje tik doen. Niks. Hij ging nog verder, die bijbelleraar. Hij zei, je hebt een boom, hè? Uit een boom wordt dan zo'n paal gemaakt. En aan een paal komt een dwarspaal en daar wordt hij aangespijkerd. Maar zelfs een boom heeft geen kracht als hij ophoudt te dragen. Dan zakt het als een soort houtpulp in elkaar. Er is er niks meer over. Een hoopje stof. Dat is moeilijk voor ons, want we kunnen het niet eens snappen. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. En hij heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Zomaar iemand? Toevallige martelaar? Wel nee. En hij is nu gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Machtiger dan de engelen. 7 kenmerkende dingen. Zijn naam. Wat is zijn naam? Je zult hem de naam Jezus geven. Het wezen. En als in Openbaring 3 in Philadelphia staat, u hebt mijn naam niet verlogen, dan staat er, jullie hebben vastgehouden wat er van mij, van de Heer Jezus zelf in de Bijbel staat. En als je gemeente wilt zijn, kerkmens is makkelijk. Maar als je gemeente wilt zijn, lichaam van Christus, dan moet je dat vasthouden wat er van hem gezegd wordt. En daar schort het aan. En als je de mensen vraagt, wat hoor je nog eens iets over de Heer Jezus? Meestal zeggen ze nauwelijks iets. Heel weinig. Bijna niets meer. Over God en over medemenselijkheid en over de politieke verhoudingen. Ja, we hebben weer een nieuwe prinsjesdag. We hebben een nieuwe troonrede. Komen nieuwe verkiezingen. We kunnen weer een poosje vooruit. Nou, kun je eindeloos over zeuren. Dat is gewoon zo. Ik ga echt geen politieke dingen zeggen, maar als we het nu moeten hebben over dit wel goed en dat niet goed, dan moeten we dat weer afwegen en dat weer mee gaan tellen. Stop maar. De Heer Jezus, je hebt hem nodig. Je hebt hem zelf nodig. Je hebt dat wat van hemzelf spreekt nodig. Anders niks. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Neem de wereld, geef mij Jezus. Dat staat er van Philadelphia. Jullie hebben mijn naam niet verloochend. Jullie hebben mijn woord bewaard. En tenslotte, jullie zijn mij blijven verwachten. Waarom noemen we onszelf een Maranatha gemeenschap, Maranatha openlezingen? Nou, ik wil niet het verwijt op me laden wat ik nu van Wouter Bos hoorde ten aanzien van Balkenende, die voor zichzelf aan het praten was vandaag, die reclame ging maken voor zijn eigen partij en voor zijn eigen politiek. Dat is de kritiek van de oppositie vandaag, toevallig. Gezwam. Sorry hoor. Maar hier staat dat er een gemeente is die de naam van de Heer Jezus niet verloochent. En die het woord van God vasthoudt, die zich dit niet laat onthutselen. En ten derde die hem uit de hemelen verwacht. Ze verwachten hem. En het woord Maranatha betekent, Heer Jezus, kom, kom maar. Of u mogen komen, of hij komt. Het is niet helemaal helder, maar in elk geval, Heer, u mag komen. Doen we dat nog? Als we kijken naar al die bomen daar in het Midden-Oosten. Al die volkeren. En we houden niet vast dat wat de Heer tegen ons gezegd heeft. Dan gaan we echt de verkeerde kant op. Dan wordt het een technisch verhaal. Dat wil ik voorkomen, ook de komende avonden. Maar ik wil je in elk geval warm maken vanavond. Door te zeggen, kijk eens. Hier heb je aan de ene kant een kerkmens. Maar de Heer staat buiten. Aan de andere kant een gemeente waar de Heer binnen is en waar hij alles is en waar het echt om hem gaat. En waarvan hij zegt, en jullie moeten mij blijven verwachten. Jullie moeten dus uitzien naar wat ik ga doen. Ik ben er diep van overtuigd dat gelovigen vandaag zullen moeten leren van, hier is het niet. We wachten op de Heer Jezus. We worden door hem thuisgehaald. We worden door hem opgenomen, weggehaald. We gaan hem tegemoet in de lucht. En hij zal ons thuisbrengen. Philadelphia. Laodicea. Twee gemeenten, destijds vlak bij elkaar. En vandaag, misschien wel in die ene gemeente waar jij ook toe behoort. Ene stroming en de andere stroming. Dat is de moeilijkheid waar wij vandaag mee zitten. Je kunt niet zeggen dat het clubje 1 en clubje 2, was het maar zo makkelijk. Dan kon je tenminste nog wat duiden. Maar dat kan niet. Maar we mogen wel tegen elkaar zeggen, als we de Heer Jezus lief hebben en we weten dat we door hem verlost en gered zijn, dan willen we ook naar hem uitzien en zeggen, Heer Jezus, kom alstublieft. We verlangen naar u, Heer Jezus. We willen u graag zien, Heer Jezus. We willen u graag in het midden hebben. Nu, in mijn hart. Nu, als het centrum van de gemeente waar ik ben. Ik wil het graag belijden. Straks, in de hemel, waar u in het midden van de troon ineens verschijnt. In het midden van alles, het lam staande als geslacht. In het midden van alles, de Heer Jezus. Een profetisch woord over kerkmensen. Ik vind dat we daar niet onderuit moeten willen. Dat kan niet, dat mag niet. En het gaat me niet om veroordeling van of ophemeling van de andere club. Het gaat me erom dat we deze scheiding moeten zien met de ogen die door ogenzalf bestreken zijn. Mensen die leven uit God hebben, mogen vragen en mogen speuren naar leven. Leven uit God. En ik hoop dat u het doet. Ik hoop dat u naar huis gaat met het diepe, diepe verlangen om de Heer Jezus nu in je leven die plek te geven die hij straks zal krijgen. Maar dat de gemeente een gemeente is, uitziende naar hem. Heer Jezus, we willen voor u gemeente zijn totdat u komt. Want dan gaan we u tegemoet. Dan gaan we bij u in uw huis wonen. Dan willen we daar zijn waar u zelf bent. Nu hebt u bij ons uw intrek. U bent welkom, Heer. U kunt kiezen. Of hij staat aan de deur om te kloppen. Vanavond ook. Ik geloof echt dat hij dat wil vanavond. Of u zegt, Heer Jezus, fijn dat u binnen bent. We durven eigenlijk niet, maar jullie hebben kleine kracht, mijn woord bewaard en jullie wachten op mij. Dat is het verschil tussen wat ik noem een kerkmens en iemand die deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Twee mogelijkheden, de Heere zegene u. Ik wil er graag voor bidden. Vader, wilt u zo uw woord zegenen voor iedereen hier. Dat u het helder maakt dat we een keuze moeten maken. Dat we ook moeten begrijpen en mogen begrijpen wat u bedoelt. We kunnen niet naar anderen kijken zonder eerst naar onszelf te kijken. Ik wil u bidden of de Heilige Geest uw woord wil zegenen, wil heiligen aan iedereen hier. En wilt u het een respons laten krijgen tot glorie van de Heer Jezus. En laat het zo zijn in mijn hart en mijn leven dat ik zijn naam niet verloochen. Dat ik die glorie van hemzelf vasthoud en plaats geef. Wilt u zo uw woord zegenen bij iedereen hier in de naam van onze Heiland.